My great prayer is that the Lord is working in your life.
Mijn gebed is dat de Heer werkt in uw leven.
That you will know the Savior who has become so dear to me.
Dat u de Heiland zult leren kennen die voor mij zo dierbaar is geworden.
Before I get started, I would like to thank the pastor of this church and his wife for the wonderful conversations we had.
En voordat we verder gaan, wil ik de predikant van deze gemeente en zijn vrouw bedanken voor het fijne gesprek dat we hebben gehad.
I had no idea your church was pastored by a Peruvian.
Ik had er geen benul van dat uw kerk werd geleid of dat uw predikant uit Peru kwam.
I know he's a dear pastor to you, but I was trying to convince him to go back to Peru.
Ik weet dat hij uw dierbare predikant is, maar ik heb hem ervan proberen overtuigen om terug te gaan naar Peru.
I told him that God loved him and I had a wonderful plan for his life.
Ik heb hem gezegd: God houdt van je en ik heb een geweldig plan met je leven.
Before we get started, I only have a couple more days here in Holland, so let me say this.
Voordat ik verder ga, ik heb nog maar enkele dagen in Nederland, dus dan wil ik dit graag zeggen.
How much do you think about missions?
Hoeveel denkt u na over zending?
The fact that there are countless places all over the world where the gospel is never preached.
Het feit dat er zoveel plaatsen op deze wereld zijn waar het evangelie nooit wordt gepredikt.
I would cry out to all of you, but especially the young people.
En ik doe een oproep aan jullie allemaal en in het bijzonder aan jonge mensen.
To offer your lives to God.
Om je leven weg te geven aan God.
You see, the great commission is given to every true believer.
De grote opdracht is gegeven aan elke ware gelovige.
Every believer is to be greatly concerned about the great commission.
De grote opdracht behoort elke gelovige aan het hart te gaan.
Now the great commission can be divided up into two ministries.
De grote opdracht kunnen we opdelen in twee bedieningen.
You either go down in the well.
Of je gaat naar beneden de bron in.
Or you hold the rope for those who are going down.
Of je houdt het touw vast voor degenen die naar beneden gaan.
You should either go as a missionary or support those who go.
Of je gaat als zendeling of je ondersteunt hen die gaan.
Because the great commission is indeed important to God.
Omdat de grote opdracht voor God heel belangrijk is.
To spread his glory throughout the world.
Om zijn heerlijkheid te verspreiden over de hele aarde.
But also,
maar ook,
God loves people.
God houdt van mensen.
I know that may be hard for some of you to believe.
Ik weet dat voor sommigen van jullie dat moeilijk is te geloven.
But God is a God of love.
Maar God is een God van liefde.
You say, Brother Paul, but you talk about judgment and wrath.
Maar zegt u misschien, broeder Paul, u had het toch over oordeel en toren?
That's also a part of who he is.
En dat hoort ook bij God.
Because he is righteous and holy.
Omdat hij rechtvaardig en heilig is.
But never lose sight of this. God is love.
Maar vergeet nooit dat God liefde is.
And if you come under the judgment of God.
En als jij komt onder het oordeel van God.
It will not be his fault.
Dan is dat niet zijn fout.
It will be yours.
Maar jouw fout.
It will not be because there is something lacking in the love of God.
Het zal niet zijn omdat er iets ontbreekt aan de liefde van God.
But it will be your rebellion and your sin.
Maar dan zal het jouw rebellie en zonde zijn.
Now I want us to go to the book of Revelation chapter 20.
Nou, ik wil graag met jullie gaan naar Openbaring hoofdstuk 20.
We're going to read verses 11 through 15.
We gaan lezen Openbaringen 20 vers 11 tot en met 15.
Okay, go ahead, read.
Openbaring 20, vers 11 tot en met 15. Het laatste oordeel. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs.
In one sense I rejoice in this passage.
Aan de ene kant verheug ik mij in dit tekstgedeelte.
For here we see the ultimate vindication of God.
Want hier zien we uiteindelijk de vergelding van onze God.
Here there will be no doubt of his existence.
Hier zal er geen enkele twijfel meer zijn ten aanzien van zijn bestaan.
No longer will men mock God.
En de mensen zullen niet langer spotten met God.
No longer will men say evil things about him.
En niet langer zullen mensen nog iets kwaads van hem zeggen.
No longer will they doubt his existence.
Ze zullen niet meer twijfelen aan zijn bestaan.
There are no atheists in hell.
In de hel zijn geen atheïsten.
Because everyone in hell is a believer.
Iedereen in de hel gelooft.
They now believe.
Nu zijn ze tot geloof gekomen.
So I rejoice in this.
Dus daar verheug ik mij in.
That God will prove himself to be right on that day.
Dat God zal laten zien dat hij rechtvaardig is op die dag.
And even those who are judged.
En dat zelfs degenen die geoordeeld worden.
And sent to hell.
En naar de hel worden gestuurd.
Will raise their hands and declare that God has done right.
Die zullen hun handen opheffen en verklaren dat God het juiste heeft gedaan.
There is another reason why I rejoice in this passage.
Nou, een andere reden waarom ik mij verheug in dit gedeelte.
Because all my sins have been forgiven.
Is dat al mijn zonden zijn vergeven.
All my sins were judged in the person of Jesus Christ.
Al mijn zonden werden geoordeeld in de persoon van Jezus Christus.
If I thought that there was only one sin still left on me.
Als ik het idee had dat er ook nog maar één zonde op mij zou rusten.
I would be terrified by this passage.
Dan zou dit gedeelte mij uiterst bang maken.
They would have to drag me into this throne room.
Dan zouden ze me voor die troon moeten sleuren.
Because I know that if the one sin of Adam was enough to cast the entire world into condemnation.
Want als ik weet dat één zonde van Adam genoeg was om de hele wereld in de veroordeling te brengen.
Then all my sin is certainly enough to condemn me.
Dan zijn al mijn zonden zonder meer genoeg om mij te veroordelen.
But there's another sense in which this passage brings great sadness to my heart.
Maar tegelijkertijd brengt dit gedeelte ook een grote droefheid in mijn hart.
As Paul said about his own people, that his heart was broken over them.
Zoals Paulus ook schrijft over zijn houding jegens zijn eigen volk, dat zijn hart over hen verbroken was.
That he wept for them because they were under the condemnation of God.
Dat hij huilde om zijn volk omdat ze onder het oordeel van God waren.
He even said that he would have his own self accursed if it could mean the salvation of his people.
Hij zei zelfs dat hij zou willen dat hij zelf vervloekt zou worden als dat de behoudenis van zijn volk zou voortbrengen.
So I look at this passage and I realize that literally millions, even billions of people will be swept away into hell.
Dus ik lees dit gedeelte en ik word me ervan bewust dat miljoenen, misschien zelfs miljarden mensen naar de hel zullen gaan.
I would not be a faithful minister of the gospel if I did not tell you this.
Ik zou niet een getrouw dienaar van het evangelie zijn als ik dit vanavond niet tegen u zou zeggen.
But there's something that I want you to notice about this throne.
Maar er is iets wat ik wil dat je gaat zien ten aanzien van die troon.
And it is this.
En dat is dit.
Judgment has not yet come.
Het oordeel is nog niet gekomen.
This day is not yet here.
De dag is nog niet gekomen.
There is still hope for you.
Er is nog hoop voor jou.
You do not have to die and be judged in your sin.
Het hoeft niet zo te zijn dat jij zult sterven en veroordeeld zal worden vanwege je zonde.
For there is still an olive leaf of peace being held out to you.
Want er is nog steeds dat olijfblad van vrede dat aan jou wordt uitgereikt.
Here we have the throne of God in judgment.
Hier hebben we de troon van de Heere God van waaraf wordt geoordeeld.
But in chapter 4 we also have a picture of the throne of God.
Maar in hoofdstuk 4 wordt ons ook een blik op de troon geschonken.
And I want you to turn to chapter 4 verse 3 and we're going to compare the two thrones.
En ik wil graag met jullie kijken naar Openbaringen 4 vers 3.
Chapter 4, verse 3.
Ja, hoofdstuk 4, vers 3. En dan gaan we die twee tronen met elkaar vergelijken.
I'll read it. In chapter 4, verse 3, we see the throne of God as John saw it.
In hoofdstuk 4, vers 3 zien wij de troon van God zoals Johannes die zag.
It is not yet the judgment throne.
En dat is nog niet de troon van het oordeel.
And let's look at the difference between this throne and the one that John sees coming later.
En we zullen kijken naar het verschil tussen deze troon en de troon die Johannes later ziet verschijnen.
In verse 3 it says, and he who was sitting was like a jasper stone and a sardis in appearance.
En die daarop zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk.
Now I want you to know something here. In this first picture of the throne of God, we see a revelation of God.
In dit eerste beeld dat wij krijgen van de troon van God, komt tot ons een openbaring van God.
We see here that God is making himself known.
We zien hier dat God zichzelf bekend maakt.
He is not hiding in judgment.
Hij verbergt zich niet in het oordeel.
But he is sitting there and his appearance is made known to men.
Maar hij zit daar en zijn verschijning wordt duidelijk aan de mensen.
But when we go to the judgment throne in chapter 20.
Maar als we gaan naar de troon des oordeels in hoofdstuk 20.
There is not one mention of the appearance of God.
Daar wordt eigenlijk de verschijning van God op geen enkele wijze genoemd.
He is there.
Hij is daar.
Not to reveal himself in salvation.
Niet om zichzelf te openbaren met heil.
But to hide himself in judgment.
Maar hij verbergt zichzelf in oordeel.
You see, the most gracious thing that God can do for you is to make himself known to you.
Weet je, het meest genadige dat God voor jou kan doen is dat hij zichzelf aan jou bekend maakt.
And he is doing that.
En dat doet hij ook.
I spoke about God making himself known to the inner chambers of your heart.
Ik heb gesproken over de Heere God die zichzelf bekend maakt in de diepste kamers van jouw hart.
I told you about God having written his law upon your heart.
Ik heb je gesproken over God die zijn wet schrijft in jouw hart.
And about God giving you a conscience.
En dat God je een geweten heeft gegeven.
And about all of creation declaring the glory of God.
En dat de hele schepping getuigt van de heerlijkheid van God.
And then you have preachers.
En dan zijn er predikers.
Preaching of the salvation of God.
En die prediken het heil van God.
And you have books and tracts telling you about how to be saved.
Je hebt boeken en je hebt traktaten en die vertellen je over hoe je behouden kunt worden.
On the radio and even on the television.
En op de radio en zelfs op televisie.
You're hearing the gospel preached.
Hoor je het evangelie gepredikt worden.
God is extending his hand to you.
En God reikt zijn hand naar je uit.
He is revealing himself to you even tonight.
Hij openbaart zichzelf aan je ook vanavond.
But on the day of judgment.
Maar op de dag des oordeels.
There will be no revelation.
Dan zal er geen openbaring zijn.
The greatest judgment God could ever bring upon a people is to hide himself from that people.
Het grootste oordeel dat de Heere God ooit over een volk of over een volk kan brengen is dat hij zich verbergt voor dat volk.
We see that in his judgment of nations.
En we zien dat ook in zijn oordeel over de natieën.
There will be a time in the history of a nation that God will reveal himself to that people.
Er zal een tijd zijn in de geschiedenis van een volk dat God zichzelf bekend maakt aan dat volk.
It is a divine and sovereign visitation.
En dat is een goddelijke soevereine bezoeking.
But although the people know God, they do not acknowledge him as God or give thanks.
Maar zelfs als mensen God kennen, erkennen ze hem niet als God en geven ze hem geen dank.
And so God turns them over to the corruption of their own heart.
En dan geeft God hen over aan de verdorvenheden van hun eigen hart.
And sets them free to make their own gods.
En hij laat hen los om hun eigen goden te maken.
And does not reveal the truth to them any longer.
En dan openbaart hij hen de waarheid niet meer.
But here on judgment, on judgment day,
maar hier op de dag des oordeels,
all is taken away.
Dan wordt alle openbaring weggenomen.
No vision of God.
Geen zicht meer op God.
No gospel message.
Geen evangelieverkondiging.
Now there is only judgment.
Nu is er alleen nog maar oordeel.
Then look in chapter 4 verse 3.
Maar wat staat er in hoofdstuk 4 vers 3?
It says that there was a rainbow around the throne like an emerald in appearance.
Er staat en een regenboog was rondom de troon en het aanzien den steen smaragd gelijk.
The rainbow in the scriptures represents God's covenant, God's promise.
En de regenboog in de Bijbel vertegenwoordigt altijd Gods belofte en Gods verbond.
And even today God calls out to you and holds out to you the promise of salvation.
En ook vandaag reikt de Heere jou de belofte van het heil.
For God so loved the world he gave his son.
Want God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon heeft gegeven.
That whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life.
Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben.
He came into the world not to condemn the world but that through him the world might be saved.
En hij kwam in deze wereld niet om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld behouden zou worden.
The Bible is full of promises to you.
De Bijbel staat vol met beloften voor jou.
Of all the salvation that God has in Jesus Christ.
Over al het heil dat God voor jou heeft in Jezus Christus.
On every page is the promise of salvation.
Elke bladzijde geeft jou de belofte van het heil.
To those who believe, to those who call on the name of the Lord.
Voor hen die geloven en die de naam van de Heer aanroepen.
To those who turn from their sin and come by faith.
Voor hen die zich afkeren van hun zonde en in geloof komen.
But when we get to chapter 20,
maar als we dan bij hoofdstuk 20 komen.
There is no rainbow.
Dan vinden we de regenboog niet meer.
It's gone.
Die is weg.
There is no more a promise of salvation.
Dan is daar niet meer de belofte van het heil.
It has been withdrawn.
Die belofte is dan teruggenomen.
And no matter how hard you seek for it.
En hoe hard je er ook naar zult zoeken.
You will not find it.
Je zult het niet vinden.
On that day you will cry out, just one more chance.
En op die dag roep je misschien uit, nog één kans dan.
Just let me hear one more promise.
Heer, laat me nog één keer een belofte horen.
And this time I will believe.
En dan zal ik geloven.
But nothing will be granted you.
Maar op die dag zal je niets worden geschonken.
Let's go on. It says in verse 4 that around the throne were 24 thrones, and upon the thrones I saw 24 elders sitting clothed in white garments and golden crowns on their heads.
En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen en zij hadden gouden kronen op hun hoofden.
Here we see angels surrounding the throne of God.
Hier zien we engelen rondom de troon van God.
Powerful and mighty creatures.
Machtige en krachtige schepselen.
Sitting in the very presence of God.
Die zich bevinden in de tegenwoordigheid van God.
Worshipping him.
Hem aanbiddende.
Taking counsel with him.
Naar zijn raad luisterende.
But when we get to Revelation chapter 20.
Maar als we bij hoofdstuk 20 komen.
These mighty creatures have completely withdrawn.
Dan zijn deze machtige schepselen niet meer aanwezig.
Now these creatures are so great that if they were to appear on the earth, it would probably destroy all the universe.
Nou, deze schepselen zijn zo groot en machtig dat als zij op de aarde zouden verschijnen, dan zouden ze het universum daarmee vernietigen.
Yet on the day of judgment they withdraw.
Maar op de dag des oordeels zijn ze daar niet.
It is though that day is going to be so terrible that that not even they can behold it.
Het is alsof die dag zo verschrikkelijk zal zijn dat zelfs deze engelen er niet naar kunnen kijken.
They want to get as far away from it as they can get.
En ze willen er zo ver mogelijk vandaan zijn.
Know this.
Dit moet je weten.
On the day of judgment, no one will be standing there with you.
Op de dag des oordeels zal niemand naast jou staan.
No one will be pleading your case.
Op dat moment zal niemand voor jou pleiten.
You look over to those angels and they will shake their head. Do not look to us.
En misschien kijk je naar andere engelen, maar ze zullen nee schudden.
We cannot help you.
We kunnen je niet helpen.
You look over to your preacher and you look to him and say, help me.
En je kijkt misschien de andere kant op naar je predikant en je roept misschien naar hem uit, help mij.
He looks away.
Maar hij keert zijn gezicht van je af.
I cannot help you.
Ik kan je nu niet helpen.
You even look to your parents.
En je kijkt misschien naar je ouders.
Hoping that there you might find some help.
In de hoop dat zij je misschien kunnen helpen.
But they stand back from you.
Maar ze doen een stap achteruit.
Now, child, you are on your own.
Nu sta je op jezelf, mijn kind.
We cannot intervene.
En wij kunnen niet tussen beiden komen.
And we would not intervene if we could.
En als we het wel zouden kunnen, dan zouden we het niet doen.
There is nothing to be done for you.
Op dit moment kan er niets voor je worden gedaan.
It's over.
Het is voorbij.
In the academic setting in the United States of America.
Nou, in de academische wereld in de Verenigde Staten.
Our standards have dropped so low.
Is onze maatstaf zo veel lager geworden.
And the teachers are more concerned about the self-esteem of the student than the student's learning.
En de leraren maken zich meer zorgen om de zelfwaarde van de mensen dan dat ze werkelijk leren.
And so a student knows that he can do bad on every test the entire year.
Dus studenten die kunnen het maken om in feite helemaal niet goed te presteren.
And then at the end of the year he can go to the teacher.
En aan het einde van het schooljaar kan hij naar zijn leraar toe gaan.
And say, please give me at least something extra I can do so that I can pass this class.
En dan zegt de student tegen zijn leraar: kunt u me alstublieft nog een extra opdracht geven opdat ik toch dit vak kan halen?
That's a dangerous habit to learn.
En dat is een hele gevaarlijke gewoonte om die aan te leren.
Because so many people will stand before God on that day.
Want op die dag zullen zoveel mensen voor God staan.
And they'll say, give me something else I can do to take away this judgment.
En ze zullen dan zeggen, kunt u mij nog één opdracht geven opdat het oordeel aan mij voorbij gaat?
Give me one opportunity.
Geef me nog één mogelijkheid.
I don't care how difficult the task. Tell me to do it and I'll do it.
Het kan me niet schelen hoe moeilijk deze opdracht, wat u ook zegt, ik zal het doen.
And God will look at them.
En God zal hen aankijken.
And maybe they'll hear something like this.
En dan zullen ze iets als dit horen.
When salvation was offered, the only thing you had to do was believe.
Toen het heil je werd aangeboden, was het enige wat je toen moest doen geloven.
And you would not do that.
Maar dat wilde je toen niet.
There is now no hope.
Nu is er geen hoop meer voor je.
No task will be given to you.
Ik kan je geen opdracht meer geven.
You are judged.
Je wordt veroordeeld.
We go on.
We gaan verder.
It also tells us in verse 5 that out from the throne comes flashes of lightning and sounds and peals of thunder.
Er staat, en van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen.
But when we get to the judgment throne, there is no such thunder and there is no such lightning.
Maar als we komen bij de troon des oordeels, dan is er niet die donderslagen en die bliksemen.
Now what does this mean?
Wat betekent dit dan?
You would think that the throne of judgment would be filled with thunder and lightning.
Nou, je zou misschien denken dat de troon des oordeels vervuld zou zijn van donderslagen en bliksemen.
But the thunder and lightning is found here.
Maar die donderslagen en bliksemen vinden we hier.
While salvation is still offered.
Terwijl het heil nog wordt aangeboden.
What does it mean?
Wat betekent dat?
You need to understand that the thunder and lightning of God.
Je moet goed begrijpen dat deze donderslagen en bliksemen van God
is an act of grace and mercy.
Dat dat een daad van Gods genade en barmhartigheid is.
When God comes to a people,
als God een volk bezoekt
and thunders out the law,
en de wet voor hen doet donderen
and with the power of lightning talks about judgment,
en met de macht van bliksemen hen vertelt over het oordeel,
he is warning people.
Dan waarschuwt hij mensen.
He is making such noise as a warning.
En dan maakt hij zoveel kabaal om hen te waarschuwen.
It is an act of grace.
En dat is een daad van genade.
He is saying, look at what is in your future.
En hij zegt tegen de mensen, kijk wat er aankomt.
This is the judgment that is to come.
Dit is het oordeel dat gaat komen.
I am warning you.
Ik waarschuw je.
Repent.
Bekeer je.
Turn from your sin.
Keer je af van je zonde.
Believe in my son.
En geloof in mijn zoon.
Why will you die?
Waarom zou je ten onder gaan?
But when we get to the judgment throne in chapter 20.
Maar als we bij de oordeelstroon in hoofdstuk 20 komen.
There is no longer any need to warn men.
Dan is het niet meer nodig om mensen te waarschuwen.
Because judgment has come.
Omdat het oordeel dan gekomen is.
Oftentimes when I preach,
vaak als ik preek,
there are people in the audience who laugh.
Dan zijn er mensen in de zaal die lachen.
They look at their friends and they giggle.
En ze kijken hun vrienden aan en worden een beetje melig.
They know so much.
Ze weten zoveel.
That they're not going to listen to this preacher.
Maar ze zullen niet luisteren naar die prediker.
He's a dinosaur from the days gone by.
Hij is een dinosaurus uit ver vervlogen tijden.
We're modern men. We no longer believe in such things.
Maar wij zijn moderne mensen en in deze dingen geloven we niet meer.
Take a good look at my face.
Maar kijk goed in mijn gezicht.
Because you'll be looking at the same picture throughout all of eternity.
Want je zult hetzelfde beeld zien, de eeuwigheid die voor je ligt.
Go ahead and laugh now.
Ga maar door met lachen nu.
Because throughout all of eternity you will remember this day.
Want in de eeuwigheid die voor je ligt, zul je je deze dag herinneren.
That God came to you in thunder and lightning.
Dat God tot je is gekomen met donderslagen en bliksem.
That the judgment of God was set before you clearly.
Dat de oordeel van God duidelijk je is voorgeschilderd.
And you laughed.
En dat je erom hebt gelachen.
You will curse this day.
En dan zul je deze dag vervloeken.
You will cry out that you were never born.
En je zult uitschreeuwen dat je nooit bent geboren.
Because you have been given the opportunity to hear the gospel.
Want je werd de mogelijkheid gegeven om het evangelie te horen.
To learn of the judgment to come.
En je hebt geleerd over het oordeel dat komen gaat.
And you laughed.
Maar je hebt erom gelachen.
Oh, my dear friend.
Mijn dierbare vriend.
Don't do that.
Doe dat niet.
Repent.
Maar bekeer je.
Trust in Christ.
En vertrouw op Christus.
Lastly, we see here something very important.
Nou, we zien tot slot hier nog iets anders dat heel belangrijk is.
It says in verse 5 that there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God.
Er staat en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten Gods.
At this moment, God is calling.
Op dit moment roept God.
He said to the nation of Israel, all day long I hold out my hands to an obstinate people.
Hij zei tegen het volk Israël, de ganse dag heb ik mijn armen uitgebreid naar een opstandig volk.
The Spirit bears witness to the preaching of the gospel.
De Heilige Geest die getuigt door de prediking van het evangelie.
I have told you that you have sinned.
Ik heb u gezegd dat u hebt gezondigd.
And the Spirit bears witness to that.
En de Heilige Geest overtuigt u daarvan.
He convicts men of sin.
Hij overtuigt mensen van zonde.
I have told you that judgment is coming.
En ik heb u verteld dat het oordeel gaat komen.
And the Spirit of God is here bearing witness to that.
En de Heilige Geest is hier die daarvan getuigt.
And I have told you that Jesus Christ is mighty to save.
En ik heb u gezegd dat Jezus Christus bij macht is om u te behouden.
And the Spirit of God bears witness to the testimony of Jesus.
En de Heilige Geest getuigt van Jezus.
Will you be stiff-necked?
Zul je koppig blijven?
Will you refuse to repent?
Zul je blijven weigeren je te bekeren?
Will you doubt this great salvation?
Zul je twijfelen aan dit grote heil?
Or will you come to him?
Of zal je tot hem komen?
Come to him.
Kom tot hem.
Come to him.
Kom tot hem.
You say, oh brother Paul, it's too late for me.
Je zegt misschien, broeder Paul, het is te laat voor mij.
Not while you still breathe.
Niet zolang je nog adem hebt.
You say, I am so wicked.
Je zegt misschien, ik ben zo slecht.
His grace is greater than your sin.
Maar zijn genade is groter dan jouw zonde.
His blood can wash the filthiest sinner clean.
Zijn bloed kan zelfs de slechtste zondaar reinigen.
Why do you think I have so much passion about this?
Waarom denk je dat ik met zoveel vuur hierover spreek?
I was that filthy sinner.
Omdat ik ook zo'n vuile zondaar was.
I woke up one morning, having slept the entire night in my own vomit.
Ik ben één keer 's morgens wakker geworden en ik had de hele nacht in mijn eigen braaksel liggen slapen.
But Jesus Christ saved me.
Maar Jezus Christus heeft mij behouden.
And he changed my life.
En hij heeft mijn leven veranderd.
And I'm telling you, he can do the same with you.
En ik zeg je vanavond dat hij hetzelfde met jou kan doen.
And you say, well, I'm not as wicked as you.
En dan zeg je misschien, ja, zo slecht als jou ben ik niet.
But before God you are.
Maar in Gods ogen ben je dat wel.
Oh, that you saw yourself as wicked as me.
Oh, dat je jezelf net zo slecht zag als dat ik ben.
That you might turn to Christ.
Dat je je tot Christus zal keren.
And be saved.
En daardoor behouden zult worden.
Now look in verse 11 of chapter 20.
Nou kijk in hoofdstuk 20, vers 11.
We don't have time to go through all the wonderful truths in this text, but I want to point out a few.
Nou, we hebben geen tijd om alle heerlijke waarheden uit deze tekst te noemen, maar ik wil er een aantal aantonen.
It says in verse 11, then I saw a great white throne, and upon him, and him upon whom it's, and him who sat upon it, and whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them.
En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat. van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden.
Now look at this.
Nou kijk daar eens naar.
This God of love.
Deze God van liefde.
Who is so lovely.
Die zo liefdevol is.
Is here the judge of all the earth.
Is hier de rechter der gehele aarde.
And his presence is so terrible.
En zijn tegenwoordigheid is zo vreselijk.
That heaven and earth run from him.
Dat hemel en aarde van hem wegvlieden.
Now I want you just to think about you for a moment.
Nou, ik wil nu dat je even over jezelf nadenkt.
The judgment day has come.
De oordeelsdag is gekomen.
And you are being taken through the hallways of heaven into the judgment throne of God.
En je wordt meegenomen en je loopt door de hal, de gangen van de hemel op weg naar de troon van het oordeel.
And as you are being led that way, the reality of your sin is becoming clearer and clearer.
En terwijl je door die gangen loopt, staat jou de werkelijkheid van je zonde steeds helderder voor ogen.
All your boasting and all your arrogance has turned into terror.
Al je roemen en al je arrogantie staat je nu vreselijk voor ogen.
You stop.
En je staat stil.
You don't want to go any farther.
Je wil niet verder lopen.
And you're grabbed by two mighty angels.
Maar je wordt vastgegrepen door twee sterke engelen.
And they begin to drag you through the hallway.
En ze sleuren je door die gang.
And then.
En dan.
You see the most powerful and mighty creatures ever created.
Dan zie je de meest machtige schepselen die ooit zijn geschapen.
And they are running the other way.
En zij rennen de andere kant op.
And screaming with terror.
En ze schreeuwen met angst in hun stem.
They run from the very throne of God.
Ze vlieden weg van de troon van God.
All heaven and earth is running away.
Hemel en aarde vlieden daarvan weg.
And you want to run with them.
En jij wil met hen mee wegvluchten.
But you are being dragged to the very place from which they run.
Maar jij wordt meegetrokken naar de plek van waar zij wegvluchten.
And then notice this.
En dit moet je opmerken.
That everything you've ever lived for.
Dat alles waar je ooit voor hebt geleefd.
Every work you've ever done.
En alles wat je ooit hebt gedaan.
Is burned up in the fire as though it was nothing.
Wordt verbrand door het vuur alsof het niets is.
But it doesn't have to be this way.
Maar zo hoeft het niet te zijn.
Today is the day of salvation.
Vandaag is de dag des heils.
Christ has died.
Christus stierf.
Come to him.
Kom tot hem.
Let's go on.
We gaan verder.
And he says in verse 12, and I saw the dead.
En vers 12 zegt, en ik zag de doden.
The word here in Greek is the nekros.
Het Griekse woord is nekros.
It's a horrible sounding word.
Het is een woord dat verschrikkelijk klinkt.
I saw the dead.
Ik zag de doden.
Why is this important?
Waarom is dit belangrijk?
This is the only place in the Bible.
Dit is de enige plek in de hele Bijbel.
Where you appear.
Waar jij verschijnt.
Look at it.
Kijk er eens naar.
John sees you.
Johannes ziet jou.
You are among the dead.
Jij bent onder de doden.
John is looking at your face.
Johannes kijkt naar jou.
So the dead, great and small, are standing before the judgment throne of God.
En de doden, klein en groot, staan voor de troon van God.
Now notice that the great are there.
De grote zijn er ook.
Doesn't matter how powerful you are on this earth.
Het maakt niet uit hoeveel macht je op deze aarde verkrijgt.
The Bible says the nations are like a drop in the bucket before him.
De Bijbel zegt dat alle volkeren voor God zijn als een druppel aan een emmer.
And all the world in the scale is nothing with him.
En de hele wereld in een weegschaal weegt totaal niet op, is niets voor hem.
But notice this also.
En dit moet je ook opmerken.
The small are there.
De kleinen zijn daar ook.
No one will be missing.
Niemand zal ontbreken.
You want God to judge all the great sinners of history?
Je wil graag dat God alle grote zondaars uit de geschiedenis oordeelt?
You want him to judge and condemn the Hitlers and the Mussolinis?
Je wil graag dat hij de Hitlers en de Mussolinis oordeelt?
Know this.
Dan moet je dit weten.
You who have never appeared in the newspapers of history.
Jij die misschien nooit in de kranten hebt gestaan.
You lived your life in one tiny place in the world.
Maar je hebt je leven geleid op jouw kleine plekje op deze aarde.
But you will stand beside the Caesars and be judged.
Maar je zult staan naast de Caesars en ook geoordeeld worden.
No one is too great.
Niemand is te groot.
And no one is too small.
En niemand is te klein.
They will all be there.
Iedereen zal daar zijn.
John sees you.
Johannes ziet jou.
It's amazing. I go to a funeral of an old man.
Ik ging naar de begrafenis van een oud iemand, een oude man.
And old men, his friends, are carrying the casket.
En vrienden van deze oude man die droegen de kist.
They are burying their friend.
Ze begraven hun vriend.
And after the funeral, they just talk to one another.
En na de begrafenis praten ze met elkaar.
They talk about their businesses.
En ze hebben het over hun bedrijven.
They talk about their hobbies.
En over hun hobby's.
And they don't realize that one of them will be next.
En ze zijn zich er niet van bewust dat een van hen de volgende zal zijn.
Man is so blind by the devil to see the reality of eternity.
De mens is zo verblind door de duivel dat hij de werkelijkheid van de eeuwigheid niet meer ziet.
Some of you are even blind.
Sommige van jullie zijn blind.
Because if your eyes were open to this truth, you would weep terrified.
Want als je ogen werkelijk open zouden zijn voor deze waarheid, dan zou je erom huilen.
That you do appear in the Bible.
Jij staat in de Bijbel.
It's right here.
Hier.
You're dead.
Je bent dood.
And you're standing before God naked.
En je staat naakt voor God.
And you're going to be judged.
En je zult geoordeeld worden.
For what?
Waarvoor?
It says the books were open.
Dan staat er dat de boeken werden geopend.
Now notice the plural. The books were open.
Je moet goed beseffen dat het meervoud is. De boeken werden geopend.
Now I know the New Testament was written in Greek, but this is kind of a Hebrew idea.
Het Nieuwe Testament werd in het Grieks geschreven, maar dit is een soort Hebreeuwse wijze van spreken.
The plural is used to show the extensive nature of something.
Het meervoud wordt gebruikt om de breedte ergens van te duiden.
For example, in Hebrew.
Bijvoorbeeld in het Hebreeuws.
They would take a glass of water and they would say water.
Nemen ze een glas water en ze zeggen water.
Singular.
Enkelvoud.
But if you came to the mighty ocean, they would say waters.
Maar als je bij de machtige oceanen komt, dan zeggen ze in het Hebreeuws de wateren.
Indicating the great volume of water.
Waarmee het volume van de hoeveelheid water wordt geduid.
Here it says the books.
Hier staat de boeken.
What does it mean?
Wat betekent dat?
They are exhaustive.
Die zijn onuitputtelijk.
Everything you have ever done.
Alles wat je ooit hebt gedaan.
Is in that book.
Staat in dat boek.
Everything you have ever said with your mouth is in that book.
Alles wat je ooit hebt gezegd en uitgesproken met je mond staat in dat boek.
Every thought you have ever thought is in that book.
Elke gedachte die je ooit hebt gedacht staat opgetekend in dat boek.
Doesn't that terrify you?
Maakt je dat niet bang?
If you are outside of Christ tonight.
Als je je vanavond niet in Christus bent.
If you are not a Christian,
als je geen christen bent.
If you are not trusting in Christ,
als je niet vertrouwt op Christus.
Know this,
moet je dit weten.
Everything you have ever done, everything you have ever said and everything you have ever thought will be made known on that day.
Alles wat je ooit hebt gedaan, alles wat je ooit hebt gezegd, alles wat je ooit hebt gedacht zal op die dag openbaar worden.
If that happened here tonight,
als dat vanavond hier zou gebeuren,
you would be so ashamed that your heart would break in two.
Zou je je zo schamen dat je hart zou splijten.
And yet we are sinful just like you.
En wij zijn zondig net als jij.
What will it be like to have your entire life exposed before a holy God?
Wat zou het zijn als jouw hele leven dan openbaar zou worden voor een heilige God?
Notice that in verse 13.
Kijk eens naar vers 13.
It said the sea gave up the dead which were in it.
Er staat de zee gaf de doden die in haar waren.
And death and Hades gave up the dead which were in them.
En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren.
And they were judged.
En ze werden geoordeeld.
Now I want you just to look at this.
Nou, kijk daar eens naar.
There will be no place to hide on the day of judgment.
Dit betekent dat er geen enkele plek zal zijn om naartoe te vluchten op die dag.
There was once a man in Israel who created, who started a revolt.
Er was eens een man in Israël die een opstand in gang bracht, op gang bracht.
And when David's army came against him, he ran and hid in a city.
En toen het leger van David tegen hem kwam, toen rende hij naar een stad om daar te vluchten en zich te verbergen.
He hid in a walled city.
Hij verborg zich in een ommuurde stad.
And so David's men came against that city.
Dus de mannen van David die gingen naar die stad toe.
And they were going to tear it down.
En ze zouden die omverwerpen.
But then a very wise person from inside the city.
Maar er was een wijs iemand binnen in die stad.
Called to the attacking army.
En die riep tot het aanvallende leger.
And said, "Why are you attacking us?"
En zei, waarom vallen jullie ons aan?
And they said, "We're after the man who caused the revolt."
En ze zeiden, wij zijn achter de man aangegaan die opstand is begonnen.
Can you imagine the terror of that man who was hiding there?
Kan je je voorstellen de angst van de man die zich daar toen verborg?
When all the city said this to David's army.
Toen de hele stad dit tegen het leger van David zei.
Do not destroy our wall.
Vernietig alsjeblieft niet onze muur.
Do not attack our city.
En val onze stad niet aan.
We will grab the man.
Wij zullen die man te pakken nemen.
And we will throw him out to you.
En we zullen hem over de muur naar jullie toe gooien.
Can you imagine the terror of that man?
Kan je je voorstellen hoe bang die man zich moet hebben gevoeld?
When he knew the entire town was coming to throw him over the wall to David's men.
Toen hij wist dat die hele stad zich tegen hem zou keren om hem aan Davids mannen uit te leveren.
How they had to drag him.
Hoe ze hem moesten grijpen en meesleuren.
He was fighting with all his might.
En hij worstelde tegen hen met al zijn macht.
Because he was full of terror.
Maar hij was zo bang.
Now imagine this.
Nou, beeld je dit eens in.
The son of David.
De zoon van David.
He calls out to the sea.
Hij roept tot de zee.
Give me your dead.
Geef mij je doden.
And the sea does not want to fight with the son of David.
En de zee wil niet in opstand komen tegen de zoon van David.
And the sea says, "We will obey your command."
Dus de zee zegt, wij zullen uw opdracht uitvoeren.
And all the dead that are hidden there are vomited out of the sea.
En alle doden die zich in de zee bevinden, worden uit de zee geworpen.
And the son of David comes to the grave.
En de zoon van David komt naar het graf.
And he says, "Give me your dead."
En zegt tegen het graf, geef mij je doden.
And the dead are vomited out of the grave.
En de doden worden zo uit het graf geworpen.
There will be no place to hide on that day.
Er zal geen plek zijn om je te verbergen op die dag.
But now lastly, look at this.
Maar kijk ook hiernaar.
There was not only the books, but there was also another book.
Er waren niet alleen de boeken, maar er was ook een ander boek.
The book of life.
Het boek des levens.
The book that contains the names of those who had trusted in Jesus Christ.
Het boek waarin de namen stonden opgetekend van hen die in Jezus Christus vertrouwden, geloofden.
Look what Jesus has done.
Kijk naar wat Jezus heeft gedaan.
He died on a cross for sinful men, just like me and you.
Hij stierf aan het kruis voor zondige mensen, net als jij en ik.
Do you understand that?
Begrijp je dat?
Isn't that the most wonderful news in the world?
Is dat niet het meest heerlijke nieuws in de hele wereld?
It's worth a man losing absolutely everything else in his life just to have that one thing.
Het is het waard dat iemand al het andere in zijn leven verliest om slechts dat ene te verkrijgen.
Just to have salvation, it would be worth working in the darkest mine all your life.
Om het heil te verkrijgen, het zou het waard zijn om daarvan je hele leven in de meest donkere mijn te werken.
To have salvation would be worth suffering everything in this life just to possess it.
Om dat heil te hebben en te mogen bezitten, nou, al het lijden wat je maar kan bedenken in deze wereld zou dat waard zijn.
But none of those things are required.
Maar niets daarvan is vereist.
To have salvation.
om het heil te verkrijgen.
You must acknowledge your sins before God.
Moet je tot de erkenning komen dat je zondig bent voor God.
You must turn from them.
En je moet je afkeren van je zonde.
And you must believe on the Lord Jesus Christ.
En je moet geloven op de Heer Jezus Christus.
Trust in Christ.
Vertrouw op Christus.
And Christ alone.
En Christus alleen.
Stop trusting in your religion.
Stop ermee om te vertrouwen op je godsdienst.
Stop trusting in your good works.
En stop ermee om te vertrouwen op je goede werken.
Stop trusting in your baptism.
En stop te vertrouwen op je doop.
Trust in Christ.
En vertrouw op Christus alleen.
Christ alone is the Savior.
Alleen Christus is de redder.
Do you know that I look out over you tonight?
Bent u zich ervan bewust dat ik u vanavond aankijk?
And I see people.
En ik zie mensen.
Real people.
Echte mensen.
People who some are going to die and go to heaven.
Mensen waarvan sommigen zullen sterven en naar de hemel zullen gaan.
What a joy it is to know that.
En wat een vreugde om dat te weten.
That some of you have trusted in Christ.
Dat sommigen van jullie hebben vertrouwd op Christus.
Some of you will trust in Christ.
En sommigen van jullie zullen vertrouwen
and
op Christus.
Some of you will be in glory.
En sommigen van jullie zullen in heerlijkheid worden opgenomen.
And others of you are going to hell.
En anderen van jullie gaan naar de hel.
And will continue going to hell.
En zullen voortdurend zullen blijvend naar de hel gaan.
No matter what anybody tells you.
Het maakt niet uit wie jou ook het zegt. Wat mensen je ook zeggen.
As I said last night, I will say again.
Zoals ik gisteravond heb gezegd, wil ik vanavond weer zeggen.
It is so sad to be a preacher.
Het is een heel droevig iets om een prediker te zijn.
Because you look at people who will die and go to hell.
Want je kijkt naar mensen die zullen sterven en verloren zullen gaan.
But that's not the greatest sadness.
Maar dat is niet de grootste droefheid.
The greatest sadness is that it is impossible to describe the love of God for the sinner.
De grootste droefheid is dat het onmogelijk is om de liefde van God voor de zondaar te omschrijven, te beschrijven.
The love of God is so great.
Omdat die liefde zo groot is.
That he gave his only son.
Dat hij zijn zoon heeft gegeven.
Not even angels have words to describe the love of God.
Zelfs engelen hebben niet de woorden waarmee ze de liefde van God kunnen beschrijven.
Before I was converted, I know I was such a wicked man.
Voordat ik tot bekering kwam, wist ik dat ik een slecht mens was.
But God sent his son to die for me.
Maar God heeft zijn zoon gezonden om in mijn plaats te sterven.
Behold what manner of love is this.
Ziet welke een liefde dit is.
Look how great his love is.
Zie hoe groot zijn liefde is.
And it's a love toward you.
En het is liefde voor jou.
And you.
En jou.
And you.
En jou.
And you.
En jou.
You say I cannot believe it.
Je zegt misschien dat kan ik niet geloven.
You must believe it.
Maar je moet het geloven.
It's true.
Het is waar.
But how will I know if I have repented enough?
Misschien zeg je, hoe weet ik nou dat ik genoeg tot inkeer ben gekomen?
How will I know if I've believed enough?
Hoe weet ik dat ik goed genoeg heb geloofd?
I am not saved because of the strength of my repentance.
Ik ben niet behouden vanwege de kwaliteit van mijn bekering.
I am not saved because of the depth of my faith.
En ik ben ook niet behouden vanwege de diepgang in mijn geloof.
I am saved because of the power of Jesus Christ.
Ik ben behouden vanwege de macht van Jezus Christus.
As I said, we're going to finish now.
We zullen afsluiten.
I will stay here or outside as long as necessary to talk to you about your heart, your salvation.
Nou, ik zal hier blijven zolang het nodig is om met jou te praten over je hart en je behoudenis.
I am not happy now because I finished the sermon.
Ik ben niet tevreden nu omdat ik nu mijn preek heb gehouden.
Don't leave here without talking to someone about your salvation. If you do not have assurance of salvation, do not leave here without talking to someone.
Als je vanavond niet zeker bent ten aanzien van je eigen behoudenis. Ga hier dan niet vandaan zonder daar met iemand over te praten.
We will open up the Bible together.
En dan zullen we de Bijbel opnieuw openslaan.
We will pray together. We will do anything. But please don't leave here.
En dan zullen we samen bidden en we zullen wat dan ook doen, maar ga hier alsjeblieft niet weg.
If you do not know Christ,
als je Christus niet kent,
but you desire to know him tonight,
maar je verlangt ernaar om hem te leren kennen,
then the ministers who are here will stay all night.
Dan zullen alle predikanten die hier vanavond zijn de hele avond blijven.
So that you may come to the assurance of salvation in Jesus Christ.
Opdat jij komt tot de verzekerdheid van het geloof, dat je zeker weet dat je behouden bent door Jezus Christus.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I pray that you would bless this people. Those who are Christians, I pray that you would take them from strength to strength and glory to glory. I pray that they would grow in Christ. I pray that they would see the love of Jesus Christ in greater and greater ways, and that they would be filled with the Holy Spirit, bearing abundant fruit to the glory of God. And those who do not know you, I pray that tonight that you would so work in their heart that they would repent and believe, and that they would be filled with the Holy Spirit and joy unspeakable, and that they would walk in newness of life, being conformed to the image of your Son, and that all your people would stand before you one day and hear, "Well done, my good and faithful servants, enter into the joy of your Master." And that as they enter in, they will realize it's been nothing but grace, nothing but grace. In Jesus' name, amen.